Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Denk eens even na, de afgelopen 24 uur. Wie heeft er op wat voor manier dan ook over het weer gesproken? Ja, ik denk eigenlijk iedereen. Of het nu is in de sfeer van ik denk dat het gaat regenen, of toch wat plakkerig vandaag, of wat dan ook. We hebben het over het weer. En het grappige is misschien wel, dat schijnt toch ook wel weer een beetje typisch Nederlandse eigenschap te zijn. Een paar maanden geleden sprak ik met een Amerikaan, oorspronkelijk Nederlander, althans zijn voorouders. En die vertelde inderdaad, ook daar midden in Amerika, waar er vaak helemaal niet zoveel aanleiding is om zo vaak over het weer te spreken, want het is veel constanter dan bij ons. Nederlanders praten over het weer. En als we dat doen, dan doen we dat met zinnetjes en woorden die nog niet eens zo heel ver afstaan van de manier waarop dat kennelijk ook in het oude Israël gebeurde. Immers, als de Heer Jezus die voorbeelden gebruikt over dat spreken van het weer, dat mensen toen kennelijk toch ook deden, dan herkennen we dat. Avondrood, mooi weer aan boord. En morgenrood, regen in de sloot. Ik weet niet of het vanmorgen morgenrood was, maar het schijnt wel te gaan regenen. En daarom heb ik ook het gevoel dat de Heer Jezus op een of andere manier een knipoog gebruikt met deze voorbeelden. Niets zo veranderlijk als het weer. Het lijkt eenvoudig. We denken dat we het kunnen. Maar het duiden van het weer op zich, als je geen computermodellen hebt en allerlei geavanceerde apparatuur, is nog bepaald lastig. Een teken. Iedereen wil een teken. Eerst de fariseeën, de wetsgetrouwen. Zij die weten hoe de dingen precies in elkaar zitten. Zij misschien wel vooral. Zij willen zekerheid. Zij willen een fundament onder dat wat ze horen, onder dat wat ze zien. Maar ook schriftgeleerden en sadduceeën. Sadduceeën, dat was de meer liberale stroming. Ook zij, ze willen een teken. En niet alleen zij, niet alleen toen, ook wij nu. Een teken, een wonder. En we moeten maar niet te snel zeggen dat dat niet kan of dat dat niet mag. Immers, ook in het Oude Testament komen we die vraag om dat teken al tegen. Als Eliezer in naam van Abraham op zoek gaat voor een vrouw voor Isaac, en hij komt dan aan in dat verre land, dan vraagt hij de Heere God om een teken. En als Gideon de vraag krijgt, de opdracht krijgt om handelend op te treden, dan vraagt hij God om een teken. En Eliezer krijgt een teken en Gideon krijgt een teken. Bovendien, in zekere zin, gebruikt ook de Heer Jezus zelf tekenen. En daarom is het misschien eigenlijk toch wel een vreemde vraag die hem gesteld wordt. Geef ons een teken. Immers, wonderen, met name in het Johannesevangelie, in het bijzonder staat er een isgelijkteken tussen wonder en teken. Wonderen heeft Jezus gedaan. Hij heeft het een na het ander gedaan. Hij heeft iemand genezen met huidvraat, met melaatsheid. De slaaf van een legeroverste. De schoonmoeder van Petrus is weer van haar ziekbed opgestaan. En zelfs dat kleine meisje van Jairus dat overleden was, hij heeft haar uit de doden opgewekt. En alsof dat nog niet genoeg is, ook de heftige stormen op het meer, hij heeft het tot bedaren gebracht. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog anders? We zouden zeggen, dit moet toch ergens wel genoeg zijn. Hier moet je toch, ja, wij zouden daar ontzettend blij mee zijn. Wij zouden het gevoel hebben, dit zijn nu bevestigingen van dat waarin we geloven, van dat, van diegene waarop we vertrouwen. Tekenen, wonderen volop. Maar voor de omstanders toen was het kennelijk niet genoeg. Ze vragen in eerste instantie, Matteüs 12, om een teken van Jezus. En de exegeten, de uitleggers, die discussiëren er dan over wat wordt hier bedoeld. De een zegt dat is dan toch inderdaad een teken dat Jezus zelf gedaan heeft. En anderen zeggen, nee, het gaat om een teken over Jezus, dus een teken van buitenaf. Denk aan dat gedeelte uit Matteüs 16 dat we hebben gelezen. Dan vragen ze niet alleen om een teken, nee, dan vragen ze om een teken uit de hemel. Met andere woorden, een teken van buitenaf, die Jezus zending, die Jezus missie, die Jezus zoonschap bevestigt. Een soort van objectieve bevestiging. Ik denk dat het voor ons, dat het voor u niet zo heel veel uit zou maken. Immers, als dat teken nou maar Gods bestaan op een of andere manier zou bevestigen. Of dat nu van buiten komt of van God zelf, nee, dat is voor ons ook niet te onderscheiden. Immers, wij hebben Jezus niet iemand als iemand voor ons die direct zichtbaar is, die direct tastbaar is. Nee, als wij maar iets zouden zien, als wij maar iets zouden meemaken, dan zou ons dat genoeg zijn. Dan zouden wij daar al ontzettend blij mee zijn. Geef ons nou toch een teken. Als we kijken in de wereld, zeker in de afgelopen maanden, die zo vol is van onrust. Als je aan de ene kant ziet wat er gebeurt op het wereldtoneel, waarin mensen met dictatoriale neigingen opstaan en er ook gewoon mee weg lijken te komen. Waarin je kennelijk gewoon doping kunt gebruiken in de sport zonder daar hard voor te worden afgestraft. Grote gebeurtenissen waarvan we ons afvragen, hoe kan het allemaal? En dan heb ik het nog niet eens over de aanslagen, de een na de ander. We beginnen al bijna een beetje te wennen. Ook in de afgelopen week in België ergens één iemand. We schrikken er niet eens meer echt van. Maar net zo goed de kleine wereld. Misschien zou je kunnen zeggen, onze eigen directe wereld. Misschien nog wel veel directer. Als we horen van een kind dat met handicaps geboren wordt. Of iemand van eind 50, jarenlang voor een bedrijf gewerkt. En ineens sta je op straat, van de ene op de andere dag, zonder aankondiging. Je weet eigenlijk nauwelijks wat er fout is gegaan. Al dat soort gebeurtenissen, of het nu groot is of klein, het geeft een soort gevoel van onveiligheid, van in de kou gezet worden, van willekeur, van vastigheid die verdwijnt, die verdampt. Iets van vogelvrij zijn, van wat kan er mij morgen nog weer gebeuren. Geef dan toch een teken, geef dan toch een teken dat ik iets voel van vastigheid, van zekerheid. Dat kunnen we wel vragen. Dat kunnen de mensen om de Heer Jezus heen wel vragen. Maar hij reageert hard. Misschien zou ik zelfs wel moeten zeggen, Jezus reageert ongekend hard. We zouden ons nog kunnen voorstellen dat hij zegt van nee, dat doe ik niet. Misschien zelfs wel iets in de sfeer van bekijk het maar. Nee, dat doe ik niet op afroep, zo werkt dat niet. Sorry. Maar nee, Jezus gaat er volop in. Hij gaat er volop tegenin. Dit is een verdorven en trouweloze generatie. In vorige vertalingen stond zoiets als een ongelovig en overspelig geslacht. Op een of andere manier is dat voor mijn gevoel nog krachtiger. Verdorven, ongelovig, ongelovig, niet gelovig, overspelig. Met andere woorden, je bent niet trouw, je blijft niet bij die ene, nee, je kijkt dan weer hier, dan weer daar naartoe, al naar je ogen getrokken worden, je gaat alle kanten op, je durft je vertrouwen niet te stellen op die ene, je durft je vertrouwen niet te stellen op God zelf. En als Jezus dat zegt, dan kan dat voelen als een terugwijzing, als een hele grove afwijzing. Want dat verlangen naar iets tastbaars, dat verlangen naar iets zichtbaars, dat verlangen naar een bepaalde zekerheid, ja, dat zit heel diep in ons, dat zit heel diep in mij in ieder geval. Dat ik dat hoop, dat ik dat naar verlang. En op een of andere manier lijkt Jezus, lijkt de Heere God dat nu net te ontkennen. Dat verlangen, die hoop, misschien ook ergens wel dat geloof. Lastig. Laat ik het in ieder geval vanmorgen zo opvatten dat deze reactie van Jezus aan het denken wil zetten. Dat deze reactie van Jezus ons tot inkeer wil brengen. Van waar sta ik? Wat wil ik nu eigenlijk? Wat verwacht ik daar nu eigenlijk van dat teken? Wat verwacht ik nu eigenlijk van de Heere God, van mijn geloof? Want Jezus laat u niet in de steek. Hoe hard deze woorden ook zijn, het blijft niet bij deze woorden. Het blijft niet bij deze afwijzing. Jezus doet een handreiking. Er is een teken, er is een teken. Het teken van Jona. Meer zul je niet krijgen, maar wat is dan dat teken van Jona dan toch? Dat is nog niet zo heel erg eenvoudig. Wie het boekje Jona kent, wie het doorleest, die komt toch al gauw op 2 of 3 momenten waarvan je zou kunnen zeggen, nee, dat is het teken van Jona. Het begint natuurlijk met dat bekendste. Jona in de vis, het Jonassen, dat wij er aan over hebben gehouden in onze taal, het heen en weer zwaaien. Maar ook, dat is het tweede, het teken van Jona, dat kan ook heel goed zijn het feit dat Jona Nineveh ingaat, gaat die stad doortrekt, het oordeelsgericht preekt en dan vertrekt. En dan blijkt dat Nineveh zich bekeert. Of aan het slot, als Nineveh zich dan bekeerd heeft, als Jona dan mokkend bij de stad zit, dat God een boom laat opschieten, een bladerrijke boom waar Jona onder kan zitten. En een dag later verdort die boom. Ook dat is een teken. Een teken dat het aan God is wat hij doet. Aan God is of hij bekering accepteert. Of hij genadig en barmhartig wil zijn. Maar wat doelt Jezus nu op? Als hij het dan heeft over het teken van Jona. Het lastige is dan ook dat het evangelie zelf ons misschien in eerste instantie wel, in mijn optiek, een beetje op een dwaalspoor zet. Want direct de volgende zin staat daar dan, want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis zat, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verkeren. Maar is dat dan dat teken? Want direct daarna gaat Jezus verder en dan heeft hij het opnieuw over dat oordeel dat Nineveh is aangezegd en over de bekering van de inwoners van Nineveh. Ik zou willen zeggen, het teken dat Jezus hier geeft als het teken van Jona, dat is het komende gericht, het komende oordeel. En je zou ook kunnen zeggen, niet alleen dat oordeel in zichzelf is het teken, hè, want hij zegt, er is één teken dat ze zullen krijgen. Dat is het teken van Jona. En ik denk dat dat dus is heel dubbelzinnig en heel streng. dat teken van Jona, dat is het moment dat het eigenlijk te laat is. Dat het gericht daar is. Dat is het enige teken dat ze zullen krijgen. En je zou ook kunnen zeggen, nou, het is dat teken misschien niet, maar het is ook de verkondiging van dat teken. Dus Jezus zegt, op dat moment, in dat gericht, in dat oordeel, zal ik ten volle openbaar worden, zal mijn koningschap blijken en dan zul je het zien, dan zul je het merken, dan zul je het voelen, dan zullen al je zintuigen ermee vervuld worden. Oordeel. Crisis. Dat woord staat er in het Grieks. Crisis, daar schrikken we misschien van. Hoewel, wellicht zit er ook wel iets van verzet. Moeten we het daar in de kerk nu over hebben, over oordeel, over crisis? Is dat niet iets voor het verleden? Is dat niet iets voor zwaardere groeperingen? Zitten we dan ergens niet in de verkeerde kerk? Ik denk het niet. Als Jezus het hier heeft over oordeel, over crisis, dan laat hij daarmee voor mijn gevoel zien hoe serieus hij deze wereld neemt. Met haar zondigheid, met haar structuren die niet ten goede werken. Het koninkrijk van God komt er niet zomaar. Het koninkrijk van God is ook niet zomaar afhankelijk van onze goede bedoelingen. Als ik nu maar een beetje lief ben voor een ander. En als ik nu maar een beetje goed zorg voor een ander. En als ik nu maar een beetje meer dit of een beetje meer dat. Natuurlijk. Het is goed om te laten zien dat je zo inderdaad, zoals de kinderen vandaag zullen bespreken met elkaar, hè, zo leeft als christen. Dat je zoiets laat zien van je overtuiging. Van dit is koninklijk. Dit hoort bij het koninkrijk van God. Maar daarmee zijn we er nog niet. Dat oordeel is op een of andere manier nodig als loutering. Als moment van vernieuwing. Als moment om te laten zien dat deze aarde inderdaad in zichzelf nog niet compleet is. Nog niet af is. God moet het goede eruit tevoorschijn halen en het slechte wegdoen. Dat gaat niet vanzelf, dat koninkrijk van God breekt in die zin niet vanzelf door. Maar wat is dan dat wat je zou moeten doen met dat teken, met deze oordeelsprediking? Ik denk dat dat iets is in de sfeer van wat ik een paar weken geleden las. Want we hebben steeds opnieuw van die momenten dat er verschrikkelijke dingen gebeuren. In dit geval ging het over Noorwegen, 5 jaar geleden. Die aanslag van Breivik op dat sociaal-democratische zomerkamp. En daar stond een paar weken geleden een interview met Björn Ihler, een man die daar geweest was, die het bijna zelf aan de lijve ondervonden had, die mensen zag doodgeschoten worden om hem heen. En hij zei van iets van, en toch, ik wil deze man niet haten. Ik kan het niet, ik wil het niet, ik wil anders naar hem kijken. En omkeer, inkeer, verandering is denk ik op een of andere manier accepteren, er rekening mee willen houden, er naartoe willen leven, dat er een moment komt dat God inderdaad zal oordelen. En dat er sprake zal zijn van genade, dat er sprake zal zijn van barmhartigheid, dat er sprake van zijn zal zijn zoals nu al in Jezus Christus is geschied aan het kruis, dat er sprake van zal zijn van verzoening. Inkeer, verandering, vernieuwen is rekening houden met die mogelijkheid. Je daaraan overgeeft dat Gods koninkrijk zo zal doorbreken. En de vraag is dan of wij genoeg hebben aan dat teken. Aan dat teken, aan dat woord dat God ons meegeeft. En Jezus zet dat dan nog extra kracht bij door zijn woorden. Hè? Hij zegt van, goed, dat zal gebeuren, dat teken van Jona. De inwoners van Nineveh, zij zullen uiteindelijk getuigen zijn van dat woord van Jona. En zij zullen laten zien dat zij zich hebben bekeerd. Maar hier staat meer dan Jona, zegt Jezus. Hier sta ik zelf garant voor. En hetzelfde doet hij als hij het heeft over de koningin van Sheba, de koningin uit het zuiderland. Ook die zal komen op de dag van het oordeel en zij kwam om de wijsheid van Salomo te horen, maar meer dan Salomo is hier. Jezus zegt met andere woorden tegen ons ook, meer dan Jona, meer dan Salomo, wat wachten wij nog om ons toe te vertrouwen aan dit woord, om op zijn woord, op zijn aangeven te veranderen, te vernieuwen. Want het oordeel van God, de crisis van God, is uiteindelijk een crisis, een oordeel waarin deze koning ook genadig zal zijn. Juist deze koning, juist deze Jezus. Immers, hij is gekomen om juist heel zijn leven, met heel zijn leven, dat te laten zien. Dat door het werk dat hij volbrengt, door het werk dat hij heeft volbracht aan het kruis, in zijn opstanding, vergeving en verzoening aan ons geschonken wordt. En daarmee zuivert hij als het ware al het kwade weg. Het concentreert zich in zijn persoon. Het concentreert zich in onze overgave aan hem. Nou kan ik me voorstellen dat u toch nog iets heeft van, nou ja, dat klinkt mooi, dat is het evangelie, dat staat er, dat mag je allemaal vertellen. Maar toch, als ik nou eerlijk ben, dan is er toch nog iets, misschien zelfs op sommige momenten wel heel veel, van dat verlangen naar dat teken. Want we zijn hier dan wel vanmorgen in de kerkdienst, we komen dan wel samen om samen de Bijbel te lezen, om dat woord, dat teken van Jona tot klinken te brengen. We bidden met elkaar, we zingen, we voelen iets van een bepaalde saamhorigheid. Maar ja, is dat het dan? Hebben we het daar dan mee te doen? Een enkele opmerking dan nog. Als het gaat om een teken, dan is het lastige dat het voor ons dan altijd nog maar weer de vraag is of het wel een teken is. Stel dat iemand geneest, wonderbaarlijk geneest, en het komt voor. Het komt voor dat mensen op sommige momenten inderdaad wonderbaarlijk genezen. De dokter constateert het ook. Maar de een zal zeggen, toeval. En de ander zal zeggen, het is een teken. Het is Gods genadig werken, Gods genadig bezig zijn. Tweede is, heel vaak is het zo dat tekenen, ook als wij ze meemaken, ook als we daar getuigen van zijn, van zo'n bijzonder moment, dat ze na verloop van tijd toch weer wat verflauwen, dat ze weg hebben. En het verlangen van een teken zou wel eens iets kunnen zijn van een soort van chronische, ja, soort chronische verslaving bijna. Je hebt ze nodig steeds opnieuw om overtuigd te blijven. Want na loop van tijd dan ga je verder en dan kijk je om en dan denk je, ja, zo zeker weet ik het eigenlijk allemaal niet meer. En waarom alleen op dat ene moment en niet opnieuw? Een derde kanttekening is dit. Bij een teken kun je je steeds afvragen, waar ligt nu het vertrouwen? Ligt het vertrouwen nu op dat uiterlijke teken, op die genezing, op de terechte blijdschap daarom? Of ligt het vertrouwen bij diegene die achter dat teken zit? Ligt dat vertrouwen bij de Heere God? Ik vrees dat heel vaak, in dit soort situaties, we toch op een of andere manier inderdaad ons vastklampen aan dat uiterlijke, aan dat teken. En dat het vertrouwen pas daarna komt of soms misschien ook wel helemaal niet meer komt. Daarom, dat teken, het is nog maar de vraag wat het ons echt zou helpen. Of we inderdaad echt zouden zeggen, Heere God, dank u. Of dat wij inderdaad blijven twijfelen, blijven aarzelen, steeds maar meer en meer zouden willen. Blijft natuurlijk even de vraag, u merkt, we zijn een beetje de lijntjes aan het afbinden. Blijft natuurlijk nog een beetje de vraag waarom Jezus zo nadrukkelijk spreekt, toch als het gaat over dat teken van Jona, ook over die 3 dagen en die 3 nachten. Een kleinigheid daarbij nog. Jezus zegt 3 dagen, 3 nachten over zichzelf, de Zoon des Mensen. Maar we weten natuurlijk Goede Vrijdag, Paaszondag. Ja, je kunt rekenen vrijdag, zaterdag, zondag 3 dagen. Maar 2 nachten. Hoe zit dat nu met die 3de nacht? Dat zou je zo kunnen uitleggen. De arrestatie vindt plaats op de voorafgaande avond, op donderdagavond. Eigenlijk als de nieuwe dag al begonnen is in Joods opzicht. Het moment van zijn arrestatie is Jezus eigenlijk al weg. Dan komt hij voor Pilatus, voor het Sanhedrin, voor al degenen die hem gaan beoordelen en veroordelen. Dan komt hij al terecht in het binnenste van de aarde. Dan is hij eigenlijk al weg uit het volle leven. Zo zou je ernaar kunnen kijken. Maar dan nog, waarom zegt Jezus dit nu uitgerekend? Op het moment dat Jezus deze woorden spreekt en op het moment dat gevraagd wordt naar een teken, beginnen de spanningen zich al op te hopen, beginnen de spanningen al groter te worden tussen de fariseeën, sadduceeën, schriftgeleerden aan de ene kant en Jezus aan de andere kant. Ze hebben al plannen om hem uit de weg te ruimen. En wat Jezus eigenlijk met deze woorden lijkt te zeggen is, je kunt denken dat je mij verwijderen kunt van deze wereld. Je kunt denken dat je mij verwijderen kunt van deze aarde. Je kunt denken dat je mij het zwijgen kunt opleggen. Maar je legt mij het zwijgen niet op, want na 3 dagen, 3 nachten ben ik er weer, ben ik weer present. En voor mijn gevoel is daarmee een hele grote troost ook gegeven. Namelijk dat woord van God, dat teken van God, dat teken dat hij bezig is met dat koninkrijk zal aanbreken, dat woord van God niet tot zwijgen kan worden gebracht. Dat het blijft klinken, misschien nog wel krachtiger dan eerst, nog wel krachtiger dan voorheen. Het woord blijft juist ook na de dag van de opstanding met kracht klinken, met eens te veel, met eens te meer kracht dan voorheen. En daarmee is het tegelijkertijd ook een diepe troost, dat teken, die verkondiging waarin dat teken naar voren wordt gebracht, blijft klinken. Iedere zondag opnieuw, iedere zondag ruimte, iedere zondag een kans om inderdaad je over te geven. Je over te geven aan Gods leiding, je over te geven aan Gods vertrouwen. Tot slot. Ja, over het weer praten we. De tekenen van de tijd, dat is wat anders. Dat is een stuk lastiger. Toch niet verkeerd om met elkaar daar maar eens over te praten. Heel eerlijk. Ook over dat verlangen naar een teken. Niet te snel wegstoppen in de zin van, nee, natuurlijk, oh nee. Nee, laten we maar eens eerlijk met elkaar bespreken waar dat vandaan komt, dat verlangen naar dat teken. En hoe we met dat verlangen en dat niet gestilde verlangen vooral, hoe we daarmee omgaan. Hoe we op een of andere manier het toch klaarspelen om te geloven, om te blijven geloven, ook als dat teken er niet direct is. Ik denk dat we daar elkaar als gemeente ook mee en in kunnen opbouwen. Want soms, dat is gewoon zo, kun je er zo hartstochtelijk naar verlangen. En het beeld dat ik u tot slot zou willen meegeven is dan eigenlijk dit. De Heere God reikt u vandaag zijn vaderhand. En het enige eigenlijk maar het enige, de kern van wat hij vraagt is dit. Dat u als zijn kind uw hand vertrouwend in de zijne legt. Amen.